Dan is de kerkraad, zijn er voor u de volgende afkondigingen in deze dienst. Vindt de bevestiging en herbevestiging plaats van broeder C. Rietveld tot diaken en tot ouderling de broeders K.H. Boonzaaier, H. van der Giessen en P. Kroos. Ook nemen we afscheid van de broeders A.L. Boom, G. Kloos en J. van der Wal. Aansluitend aan het consistoriegebed na de dienst is er hiervoor in de kerkzaal gelegenheid de broeders de hand te drukken en Gods zegen toe te wensen. Zondag 19 januari gaat 's morgens om 10 uur kandidaat Van der Boogaard voor en 's middags om 4 uur kandidaat J. Kommery. Dat is iets vervroegd, is anders dan gebruikelijk om 4 uur volgende week 's middags. Nog een mededeling: op zaterdagavond 18 januari is er om 7 uur in de consistorie gebedskring en voor deze data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor Amenu Veva. De tweede is voor de kerk. En de collecte tijdens de slotzang is voor het onderhoud van de kerk. Dat zijn de mededelingen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 119, het derde vers. O schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Psalm 119, vers 3. Wij doen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij uit Psalm 48, het zesde vers, want deze God is onze God. Wij zingen Psalm 48, het zesde vers, als antwoord op de geloofsbelijdenis. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan nu over tot de bevestiging van broeder Rietveld tot diaken en van de broeders Boonzaaier, Van de Gies en Kroos tot ouderling. We zullen daarvoor het formulier gaan lezen, maar laten wij eerst samen de Heere vragen om zijn zegen over deze bevestiging. Laten wij bidden. Heere trouwe God, koning van uw kerk, wij zijn hier gekomen in een bijzondere dienst. Enkele broeders die afscheid nemen van de kerkenraad na vele jaren, maar ook enkele broeders die mogen komen in een plaats die bevestigd worden of herbevestigd. En zo toont u ons de voortgang van uw kerk. U heeft het beloofd en gezegd, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En u regeert uw gemeente door middel van mensen. We danken u, Heere, dat u daarmee ook wilt tonen dat uw evangelie voortgaat en voorspoedig zal zijn in het doel waartoe u het zendt. Zegen de bevestiging van deze broeders. Geef dat zij met vreugde en met geloof in gehoorzaamheid hun jawoord mogen geven. Gedenk ook de broeders die afscheid nemen. Ook hen bevelen we u en uw genade aan. Geef dat alles in goede orde mag verlopen. Wij bidden u dit. In Jezus' naam. Amen. Wij zullen het formulier lezen voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen. Geliefde christenen, u weet hoe wij nu enkele malen u de namen hebben voorgedragen van onze aanwezige medebroeders, die tot de dienst van het ouderling of diakenschap van deze gemeente verkozen zijn, om te vernemen of iemand wat had, waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult u, broeders, die men zal bevestigen, en voor het allen die hier tegenwoordig bent, voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling van het en het ambt van ouderlingen en diakenen. Betreffende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt in 1 Timotheus 5 vers 17, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Dan ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eerste hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eerste waren de dienaren van het woord en de herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen die niet in het woord arbeiden en toch mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, namelijk dat zij opzicht over de kerk hadden. En die regeerden met de dienaren van het woord. Want als Paulus in Romeinen 12 vers 8 gesproken heeft van het leerambt en ook van het ambt van de uitdeling of diakenschap, spreekt hij daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende die een voorstander is, een vooraanstaand persoon, dat hij dat doe in naastigheid. En op een andere plaats, 1 Korinthe 12 vers 28, vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars tot hulp en bijstand aan de anderen die het evangelie prediken. Zoals in het Oude Testament de gewone levieten in de dienst van de tabernakel bij de priesters gevoegd waren als medehelpers, in wat de priesters alleen niet hadden kunnen doen. Nochtans bleven die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat beide dienaren van het woord zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, zodat daardoor uit de gemeente Gods te meer gebeerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En zo maken de dienaren van het woord en de ouderlingen samen een college of een gezelschap, zijnde als een raad der kerk, en vertegenwoordigende de gehele gemeente. Hierop ziet de Heer Jezus, de Heer Christus, wanneer hij zegt in Matteüs 18, zeg het aan de gemeente, wat geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten van de gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwaam van degene die de gemeente regeren, waardoor zij verkozen zijn. Zo is dan ten eerste het ambt van de ouderlingen om samen met de dienaars des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. Naast zich toe te zien of een ieder zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, om te vermanen degenen die zich onstichtelijk gedragen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is, ook mede tegen de onboetvaardigen te handelen volgens de christelijke discipline of de kerkelijke tucht, en de boetvaardigen weer in de schoot van de kerk te ontvangen. Dit alles blijkt niet alleen uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken van de schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, aangezien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan, en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan, zo is het mede het werk van de ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde van de kerk betreffen, met goede raad de dienaren van het woord behulpzaam te zijn, ja ook met raad en troost alle gewone christenen te dienen. Ten derde is een ambt inzonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaren van het woord, omdat alles tot stichting van de kerk gericht mogen worden en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20 vers 28... waar de apostel vermaand naastig wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om dit te doen zijn de ouderlingen verplicht Gods woord naastig te onderzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan sommigen van hen, de ouderlingen kerkvoogd, is in het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst, Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam des Heren in het openbaar aan te roepen. Aangaande de diakenen. Wij kunnen van hun oorsprong en instelling lezen in de handelingen der apostelen. Daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening van de armen gehad hebben. Aan hun voeten werd de prijs gelegd van de verkochte goederen en dan aan ieder werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar aangezien daarna een murmurering ontstond omdat de weduwen van de Grieken in de dagelijkse bediening werden overgeslagen, zo zijn door de oproep van de apostelen mannen gekozen die in eigenlijke zin hun werk zouden maken van de bediening der armen. Opdat de apostelen in het gebed en in de bediening van het woord te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, zoals blijkt uit Romeinen 12 vers 8. Waar de apostel sprekende van deze dienst zegt dat degenen die uitdelen, dat doen zullen in eenvoudigheid. En elders, 1 Korinthe 12 vers 28, sprekende van de behulpsels, dat wil zeggen de vormen van hulpverlening, bedoelt hij degene die in de gemeente aangesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten is genoeg te zien wat het ambt is van de diakenen, namelijk ten eerste dat ze in alle getrouwheid en ijver de giften en goederen die voor de armen worden gegeven verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot de hulp van de armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gaven van onderscheiding en voorzichtigheid om de giften niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, zoals de apostel vereist, Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinthe 9 vers 7. En daardoor is het zeer goed dat ze niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostende redenen uit het woord van God aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Ten einde dan, geliefde broeders, Boonzaaier, Van de Giessen, Kroos en Rietveld, ieder mogen horen dat u gezind bent de voornoemde dienst aan te nemen, zo zult u antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. Mag ik u verzoeken te gaan staan? En ten eerste vraag ik u of u gevoelt in uw harten dat u wettig van Gods gemeente en met dien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent. Ten tweede of u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid. En of u alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde of u belooft uw ambt zoals dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen, de ouderlingen Karel Hendrik Boonzaaier, Hendrik van der Giessen en Philip Kroos in de kerkregering naast de dienaar van het woord, en de diaken Cornelis Rietveld in de zorg voor de armen, en ook allen beloofd om u godzalig te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien u zich zou komen te ontgaan. Wat is daarop het antwoord van Karel Hendrik Boonzaaier? Hendrik van der Giessen. Philip Kroos. Cornelis Rietveld. De almogende God en Vader, geef u alle tezamen zijn genade, zodat u in uw ambt getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Gemeente, laten we deze broeders toezingen en zo mogelijk staande Psalm 135, het eerste vers. Prijs de naam van uw God, serenknechten, hier vergaat. Wij zingen deze bevestigde broeders, Psalm 135, vers 1 toe. Broeders, God gaf in uw hart gehoorzaamheid toen de roep vanuit de gemeente klonk om dit werk te doen of voor te zetten. Het werk in het ambt. Maar God gaf meer. Hij gaf niet alleen gehoorzaamheid, hij gaf ook verlangen om dit te mogen doen. En daarom is dit ogenblik niet alleen een moment van gewicht, maar ook een ogenblik van vreugde, om nu bevestigd te mogen zijn in het ambt. En ik hoop van harte dat jullie dit werk mogen gaan doen in afhankelijkheid van de Here. Afhankelijk zijn van de Here betekent dat je weet hoe hard je ook werkt, wat je ook doet, hoe je je ook inzet. Maar vanuit jezelf heb je geen enkele garantie dat het geestelijke vrucht voort zal brengen. Dat betekent afhankelijkheid. Het komt niet van ons. Maar afhankelijkheid is ook meer dan dat. Het is tegelijkertijd het vertrouwen dat God ons werk zal zegenen en zal gebruiken tot eer van zijn naam. De Dordtse leerregels zeggen het zo prachtig: door de vermaningen worden genade meegedeeld. Door ons werk, eenvoudige, nietige, krachteloze mensen, door ons werk en de woorden die wij mogen uitspreken en de dingen die wij mogen doen, worden genade meegedeeld. En dan zeggen de Dordtse leerregels erbij: hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich de weldaad van God, die in ons werkt, en zijn werk gaat dan het allerbeste voort. En ik hoop dat wij vanuit die afhankelijkheid en in dat vertrouwen het werk mogen doen en dat u ieder van u voor zich het zo op u mag nemen. Ik wil ook een woord richten tot de broeders die afscheid nemen. Wellicht wilt u gaan staan. Broeders van de Wal, Kloos en Boom. Ik denk dat ik onze story leeg zal lijken als we vanaf nu aan zonder jullie daar zullen zijn. Er zijn gelukkig andere broeders die de plaats hier mogen nemen. En toch, jullie hebben zo vele jaren dit werk mogen doen. De gesprekken voor de dienst, de gesprekken na de dienst zullen anders zijn. De kerkenraadsvergaderingen zullen anders zijn als jullie er niet meer bij zullen zijn. En jullie hebben jarenlang dit werk mogen doen. En ieder op eigen wijze hebben jullie je innig verbonden geweten met de gemeente. Al de jaren door, wat er ook veranderd is. En we zijn jullie daar bijzonder dankbaar voor. Wij voelen dank voor jullie ambtelijke ervaring, ambtelijke wijsheid en jullie inzet in al die jaren. En ik weet het, jullie zullen onmiddellijk bijvallen wat het woord van God zegt. Wij hebben slechts gedaan wat wij schuldig waren. Nou, het is ook waar. Er is hier geen, op aarde geen beloning in materiële zin voor al het werk dat jullie hebben mogen doen. Op de komende gemeenteavond in maart willen we namens de gemeente jullie wel een blijk van waardering en van dankbaarheid overhandigen. Maar dat staat in geen vergelijk tot alles wat jullie hebben willen doen. Maar er is een andere belofte die de Bijbel geeft voor mensen die hun ambt mogen doen. Er staat in 1 Timotheus 3, want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en veel vrijmoedigheid in het geloof. Het welk is in Christus Jezus. Degenen die wel gediend hebben. En ik denk als jullie terug mogen kijken dat jullie dat herkennen. Die verkrijgen veel vrijmoedigheid in het geloof. Dan mogen jullie terugzien. En beseffen en erkennen dat jullie werk niet ijdel was in de Here. En ik hoop dat jullie die vrijmoedigheid en die zegen die je mag ervaren in al het werk dat jullie hebben gedaan, mogen vasthouden en mee mogen nemen. Gemeente, u weet het, we houden niet van afstand en afstandelijkheid. We willen als kerkraad graag toegankelijk en open zijn. Dat is ook het mooie aan de bevestiging van diakenen en ouderlingen uit het midden van de gemeente. We kennen ze, we gaan met ze om, ze zijn gelijk aan ons. En tegelijkertijd geldt wel, als iemand in het ambt bevestigd is, wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 4, alzo houden ons en ieder mens als dienstknechten van Christus en uitdelers van de verborgenheden Gods. Ik hoop dat we zo ook deze nieuwe broeders mogen zien. Hebreeën 13 zegt, wees uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet als zuchtende, want dat is u niet nuttig. Er is nog veel meer te zeggen over de inhoud van het ambt, en dat willen we ook doen, maar dat gaan we straks in de prediking beluisteren vanuit de tekst. Laten wij nu samen een zegen vragen over het vervolg van deze dienst en de Heere danken over de bevestiging van deze broeders. Laten wij bidden. Heere God, wij komen tot u en wij danken u dat u deze broeders een jawoord hebt laten geven. En uw jawoord is ook opgeklommen tot u die in de hemel zit. Ja, u kent en u peilt hun harten. En dan zegt de apostel Paulus, wie is tot deze dingen bekwaam? Maar onze bekwaamheid is uit God. En zo bidden wij voor hen, Heere. We danken u dat zij dit jawoord mochten geven. En we bidden dat u ze zelf geeft wat zij nodig hebben voor de uitoefening van hun ambt. We bidden ook voor hun echtgenoten die naast hen staan en die ook in zekere zin hierbij betrokken zijn, omdat zij het zullen merken en ook tijd zullen moeten geven daarvoor. Hun mannen afstaan aan het ambtelijke werk. Heer, geef dat zij dat zullen doen met vreugde en met geloof en mogen zien op de Heere Jezus Christus, die niet iets, maar alles gaf, die zichzelf gegeven heeft. Heere, zo danken wij u dat het werk mag voortgaan in onze gemeente. En we bidden ook dat dit werk gezegend wordt. Wij belijden onze afhankelijkheid. Maar wij zien op tot u, de God van alle genade. U hebt zelf, o Heere Jezus, de ambten ingesteld, opdat wij daardoor zouden mogen weten dat u uw kerk regeert en bewaard. Heere, we bidden u ook voor de bediening van het woord als wij uw woord gaan openen. Als wij gedeelte daaruit overdenken, geef dat het tot zegen mag zijn voor ons allemaal. Niet alleen voor deze broeders hier, maar voor ons allen zoals we bij elkaar gekomen zijn. Geef dat wij weten en erkennen dat uw woord ieder van ons aanspreekt. Laat het een woord op zijn tijd mogen zijn. Heere, geef ook de Heilige Geest in onze harten als wij het woord hebben te bedienen en uit te spreken of dat wij het horen. Geef door uw Geest dat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord mogen zijn. En dat u door middel van deze prediking opnieuw, o Heere Jezus Christus, uw koningschap over deze wereld zal bevestigen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Met die woorden hebt u uw werk aangevangen, Heer Jezus. En geef dat het door mag gaan en ook nu zo klinken mag. We bidden, Heere, dan ook voor de kerk wereldwijd, waar er velen zijn die gehoorzaam willen zijn aan u, de Heer Jezus. Velen die in uw naam geloven, maar velen ook die weerstand, verdrukking en moeite ondervinden. We bidden voor die kerken waar geen geordend kerkelijk leven mogelijk is, waar geen ambtsdragers zijn, waar mensen in het geheim en in verborgen samen moeten komen. Heer, houd daar zelf door uw kracht uw volk in stand. Gedenk ook, Heere, die gemeenten waar andere bedreigingen zijn, waar de kerk van binnenuit wordt uitgehold, waar er wel vrijheid is, maar het geestelijke leven wordt gemist. Heere, we bidden dat u zelf door woord en geest regeert en de kerk ook in ons land tot leven brengt, tot bloei brengt. We bidden, Heere, voor de zorgen en noden in ons midden. We bidden voor mevrouw De Wild, die morgen geopereerd moet worden. Wees bij haar, Heere, als ze naar het ziekenhuis gaat. En geef haar rust in haar hart, die u alleen geven kunt. Zo dicht bij de realiteit van de dood. Met het besef om zo ernstig ziek te zijn, Heere, wilt u bij haar zijn en met haar gaan. Geef haar geloof dat ziet op de Heere Jezus Christus, die onze krankheden gedragen heeft. De evangelieën zijn er vol van mensen die ziek waren en tot hem gingen. En dan lezen we dat hij allereerst bewogen was over hen, niet zozeer vanwege hun ziekte, maar vanwege hun zonde. En hij vergaf de zonden en genas de ziekte. Heere, geef dat zij zo tot u mag komen. We danken u dat Arjan Boom in de achterliggende week weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. Hij heeft moeilijke en zware weken achter de rug. Heere, geef hem herstel en genezing. Geef dat hij u mag volgen zonder te vragen waarom deze weg voor hem nodig was. Geef eenvoudig gehoorzaamheid en overgave aan de wijsheid van uw wil. We bidden voor mevrouw Kramer, die vanmorgen naar het ziekenhuis moest vanwege zorgen rondom haar hart. We danken u, Heere, dat ze weer thuis mocht zijn. En we bidden dat zij lichamelijk en geestelijk allebei rust vindt in u, de Heere God. Zo zien wij op tot u, Heere. Wees ons nabij in deze dienst. Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. Het woord van God openen wij, en wel in de brief die Paulus schreef, de tweede brief aan Timotheus. Wij lezen daaruit hoofdstuk 1. Tweede Timotheus hoofdstuk 1, we lezen het in zijn geheel. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heer. Ik dank God, die ik dien van mijn voorouders aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uw gedachten ben in mijn gebeden, nacht en dag, zeer begeerig zijnde om u te zien. Als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik mogen met blijdschap vervuld worden. Als ik mijn gedachten eens breng, het ongeveinsd geloof dat in u is, dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave van God die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van gematigdheid. Schaam u dan niet voor de getuigenis van onze Heere, nog voor mij die zijn gevangene ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht van God, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen, maar nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker, een apostel en een leraar der heidenen. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar ik word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. Ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld van de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toe betrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben, onder de welke is Figellus en Hermogenes. De Heere geef het huis van Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft mij dikmaals verkwikt en heeft zich voor mijn keten niet geschaamd. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastig gezocht en heeft mij gevonden. De Heere geef hem dat hij barmhartigheid vindt bij de Heere in die dag. En hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. Tot zover. De tekst, dit uitgangspunt voor de prediking vormt, is vers 7, 2 Timotheus 1, vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van gematigdheid. Boven de preek schrijven wij kracht, liefde en bezonnenheid, Gods gave aan ambtsdragers. Kracht, liefde en bezonnenheid, Gods gave aan ambtsdragers. We hebben drie gedachten waar we bij stil zullen staan. Ten eerste de geest van het ambt. Ten tweede het doel van de gave. En ten derde de oproep aan allen. De geest van het ambt, dat wordt uitgedrukt, een geest van kracht, liefde en bezonnenheid of gematigdheid. Dat is de geest, de houding waarin het ambt moet plaatsvinden. De geest van het ambt. Ten tweede, het doel van de gave. God geeft die gave aan zijn ambtsdragers, maar dat is geen doel in zichzelf, maar dat is een middel tot een verderliggend doel. Waarom doet God dat? De tweede gedachte, het doel van die gave. En ten derde, de oproep aan allen, en dan neem ik ook de woorden uit vers 6 erbij, om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt die gave van God die in u is. Dus dat is een oproep om die gave niet te laten sluimeren, niet weg te stoppen, maar op te wekken. Dus dat zullen de drie gedachten zijn. Wij gaan samen zingen uit de morgenzang. En daarvan de versen 3 en 6. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Dat uw gunst ons werk bekroon, uw geest ons leidt en in ons woon. Schenk uw zegen bij uw woord. Vers 3 en 6 van de morgenzang. Gemeente, Paulus schrijft deze brief aan Timotheus. Het is de tweede brief die de oude apostel aan de jonge Timotheus schrijft. Waarschijnlijk heeft Paulus deze brief geschreven toen hij oud was en zijn einde nabij was. En hij als het ware de zorg en de leiding over al die gemeenten over moest dragen. Hij had als het ware Timotheus benoemd als zijn opvolger. Maar Timotheus komt ons in deze brieven naar voren als een wat onopvallende en misschien wel een wat onzekere jonge man. Hij was vatbaar voor wat de tekst zegt, een geest van vreesachtigheid. En we kunnen ons daar eigenlijk wel wat bij voorstellen, want wat is dat wel niet om die grote apostel Paulus op te moeten volgen? En wat zal dat zwaar wegen om in deze moeilijke tijden de zorg en de verantwoordelijkheid voor al die gemeenten over zo'n groot gebied op je te moeten nemen? Dus wij begrijpen dat wel, dat Timotheus daar wat bezorgd en onzeker over is. En Paulus bemoedigt hem door te gaan spreken over de gave van God die in hem is. Dat zegt hij in vers 6. Dat gij opwekt de gave van God die in u is door de oplegging van mijn handen. Hij denkt dus terug aan dat moment dat Timotheus in het ambt bevestigd is door de oplegging van mijn handen. En dat hij op dat moment een gave ontvangen heeft. Nou, eerlijk gezegd, broeders, hebben wij helaas niet meer die gewoonte om ook ouderlingen en diakenen de handen op te leggen. Dat doen we nog wel bij een predikant, maar niet bij de andere ambtsdragers. En Jacobus Koelman, een theoloog uit de 17e eeuw, die klaagde daar al over. Hij zegt, het is een Bijbels gegeven, het zou beter zijn als we dat in ere zouden herstellen, maar sindsdien is het er niet van gekomen. En vandaar dat we ook geen handoplegging hebben gedaan in deze dienst. Maar wat we wel zien en wat wel geldt, is die gave. God geeft aan elke getrouwe ambtsdrager een gave. Hij laat ons als ambtsdragers niet over aan onze eigen krachtbronnen, onze eigen mogelijkheden, onze eigen goede bedoeling, en daar moeten we dan mee zien te redden. Maar hij geeft ons een gave, namelijk een bepaalde geest. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, van liefde en van gematigdheid. We zouden bij dat woord geest kunnen denken aan de Heilige Geest. God geeft de Heilige Geest aan de ambtsdragers. Dat kan, dat hoeft niet meteen. Het is uiteindelijk ook niet zo heel belangrijk of we dat woord geest met de hoofdletter of een kleine letter schrijven. Maar wat duidelijk is, is het resultaat als het ware. God geeft aan ambtsdragers een bepaalde houding, een bepaalde opstelling, een bepaalde geestelijke instelling van waaruit zij hun werk doen. En of we dan weinig talenten hebben of dat wij veel talenten hebben. Wat goed is, heeft elke ambtsdrager deze geestelijke houding. Een geest, een houding, een instelling van kracht en liefde en gematigdheid. Nou, onze eerste gedachte, de geest van het ambt. Wat is dan die instelling die een ambtsdrager kenmerkt? God geeft, zegt de tekst, een geest van kracht, van liefde en van gematigdheid. En we mogen dat derde woord ook lezen als bezonnenheid, zelfbeheersing, bescheidenheid. Een geest van kracht, nou daar kunnen we ons wel wat bij voorstellen. Stel je voor dat er een ambtsdrager is die een geest van kracht heeft. Die een enorme werklust heeft. Enorm veel werk kan verzetten in de kerk. Onvermoeibaar is. Heel veel werk doet. Een onvoorstelbare ijver. Niets is hem te veel. Dag en nacht bezig voor de kerk. En een kracht dat hij heeft. En een onverzettelijkheid. Hij is voor niets en niemand bang. Maar hij is vervuld met kracht. Nou, dat is een gave. Dat is een gave als mensen die kracht hebben. Maar stel je voor dat er een ambtsdrager is die alleen een geest van kracht heeft. En niet een geest van liefde en niet een geest van bezonnenheid. Ja, dan wordt het anders. Dan heb je een Simson in de kerkenraad. Dan krijg je een Goliath op huisbezoek. Dan heb je een Nimrod. Enorm vol kracht, maar waar is de liefde en waar is de bezonnenheid? En u, of jij als gemeentelid, je krijgt zo'n ouderling of diaken of dominee op bezoek thuis. En je ziet het bezoek met angst en beven tegemoet, want je kent de enorme kracht van die persoon. En hij durft alles te zeggen, maar je voelt haast een afkeer van binnen, want je mist de liefde en je mist de bezonnenheid. Je bent er bang voor zo'n ambtsdrager. Dus gemeente, een geest van kracht is nodig, maar ook een geest van liefde en van bezonnenheid. En hetzelfde geldt voor die houding en die instelling van liefde. Stel je voor dat er een ambtsdrager is die een geest van liefde heeft. Dan mag je denken aan iemand die een luisterend oor biedt. Barmhartig is, bewogen, betrokken. Een geest van liefde, dat is iemand die blij is met de blijden, maar die ook weent met de wenenden. Dat is die pastorale ouderling, bij wie je je hart kunt en durft uit te storten. Gemeente, dat is een gave. Een gave, terecht mogen we dat een gave noemen. Maar stel nu dat er een ouderling is of een diaken of een predikant die wel de geest van de liefde heeft, maar niet de geest van kracht en niet de geest van bescheidenheid. Dan komt zo iemand op huisbezoek en je vertelt je verhaal en je deelt je zorgen. En hij luistert vol aandacht, maar het komt niet verder. Misschien dat hij nog wel een raadgeving geeft en probeert te troosten. En dat je merkt dat hij met je begaan is, maar de kracht ontbreekt. Als we zouden zoeken naar een Bijbels voorbeeld, dan zouden we kunnen denken aan die vrouwen die weenden toen Jezus op weg was naar het kruis. Ze zagen hem in zijn lijden en ze waren begaan met hem en ze waren bewogen. Een geest van liefde. En ze huilden. En verder gebeurde er niks. Jezus spreekt hen aan en hij zegt: weent niet over mij. Een geest van liefde zonder die andere gemeente, dat is niet liefdevol, maar dat is alleen maar liefjes. En meer niet. En de echte problemen waar u of jij mee zit, vermijd zo iemand. Hij gaat er niet op in. En een jaar later komt hij weer op huisbezoek. En er is niets gebeurd. En er is niets veranderd. En er is niets meegedaan. Een geest van liefde, maar zonder kracht en zonder bezonnenheid. Dan dat derde woord. Een geest van gematigdheid. Ik zei het al, het betekent zoveel als zelfbeheersing of bezonnenheid. Het woord komt maar op één plaats in de Bijbel voor en dat is dus in dit vers. Stel je voor dat iemand een geest van bescheidenheid heeft, van bezonnenheid. Dat is een ambtsdrager die niet op de voorgrond treedt, maar die in de kerkraadsvergaderingen bescheiden is, stilletjes op de achtergrond en het is onmogelijk om met hem ooit ruzie te krijgen. Hij is altijd bereid om de minste te zijn, altijd op de achtergrond. En het gebeurt wel dat mensen hem beledigen, maar boos worden zal hij zeker niet. Nooit zal hij venijnig en gemeen uit de hoek komen. Nooit een sarcastische opmerking maken. Soms wordt hij smalend en verachtelijk bejegend. Maar er zal geen onvertogen woord over zijn lippen komen. Een geest van bezonnenheid, van zelfbeheersing. Gemeente, dat is een gave. Een gave van God. Maar, stel nu dat iemand alleen deze gave heeft. En niet de gave van kracht. En niet de gave van de liefde. Nou, dan moet ik denken aan de hoge priester Eli. Die keek zijn zonen, staat er in de Bijbel, nog niet zuur aan. Voor al hun wandaden en hun wanpraktijken. Hij durfde er nog geen letter van te zeggen. Of dan moet ik denken aan koning David. Toen hij hoorde wat zijn zoon gedaan had, Amnon. Hoe Amnon Tamar verkracht had. Wat deed David? Hij keek de andere kant op. Hij deed er niets op uit. Hij liet het gebeuren. En zo kan een ambtsdrager misschien op het eerste gezicht een fijne broeder zijn in de kerkenraad. Maar wat hij nu echt vindt en denkt, en waarvan hij overtuigd is op grond van het woord, daar hoor je nooit over. En zo'n ouderling of zo'n diaken of zo'n predikant die komt op huisbezoek, en de avond verstrijkt en het gesprek gaat verder en aan het einde van de avond heeft hij niets bijgedragen aan een werkelijk gesprek en een echte ontmoeting. Een voorbeeld van bescheidenheid, maar waar is de kracht? En waar is de liefde? Het kan wel eens zijn dat dat mensen zijn die meegaand zijn. Waarom? Omdat ze bang zijn voor kritiek. En één ding is duidelijk, dat zullen de scheidende broeders erkennen, en dat moeten de nieuwe broeders maar onthouden, als je niet tegen kritiek kunt, pas je niet in het ambt. Het is nodig om tegen kritiek te kunnen en met kritiek om te kunnen gaan. En daarom, gemeente, ik vat het samen, wat hebben wij als ambtsdragers nodig? Wat voor ambtsdragers heeft de gemeente nodig? Dat zijn mensen die een geest hebben van kracht en van liefde en van bezonnenheid. Alle drie samen. Dat je bescheiden bent en bezonnen, jawel. Dat je betrokken bent en liefdevol, jawel. Maar dat je zo nodig ook resoluut en krachtig durft te zijn. Dat wij als ambtsdragers onwrikbaar zijn als het gaat om de zaak van God. En onverstoorbaar zijn als het om onze eigen zaak gaat. Dat wij krachtig zijn in de hoofdzaken. En liefdevol in de bijzaken. Dat wij helder zijn in onze opvattingen. En mild zijn naar de mensen. Dat je overtuigd bent van je opvattingen. Maar nog steeds vriendelijk bent als mensen je vanwege die opvattingen verachten en boos worden en tegen de haren instrijken. En daarvoor hebben wij nodig een geest van kracht en van liefde en van bezonnenheid. Broeders, als we daarover nadenken, dan zijn we blij dat we kerkraad zijn, samen. Want wij voelen wel dat geen van ons deze drie zaken in een volmaakte balans heeft. En dan is het goed dat we als kerkraad elkaar ook aanvullen. Sommigen van ons hebben voornamelijk een geest van kracht. Helder en duidelijk in de standpunten, onwrikbaar. Mensen die er goed in zijn om de Bijbelse waarheid duidelijk uit te leggen en niet te wijken als er kritiek komt. Anderen zijn voornamelijk mensen die de geest van liefde hebben. Die in grote bewogenheid en liefde zich inzetten voor de naaste. We hebben elkaar nodig. Anderen van ons zijn broeders die een voorbeeld zijn in zelfverloochening, in overgave, zelfopoffering. Maar we hebben het nodig samen als kerkraad om niet alleen kracht te hebben, niet alleen liefde, niet alleen bezonnenheid, maar alle drie samen. En daarom, we lazen het in het formulier, daarom is het ook goed dat de macht niet bij één of enkele weinige personen ligt, maar dat we samen kerkraad zijn en dat we elkaar aanvullen en elkaar aanspreken als wij zien dat bij één of meerdere van ons de balans tussen deze drie dingen dreigt te verdwijnen. Maar als wij zo in broederlijke eenheid samen mogen werken, dan mogen wij dat doen in een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Onze tweede gedachte, het doel van de gave. En dan denk ik voornamelijk aan u als gemeente. Want een preek als deze, een bevestigingsdienst, is niet alleen voor de ambtsdragers en voor de kerkenraad bedoeld, maar ook voor de gemeente. En dan stellen wij de vraag, waarom geeft God nu deze gave aan ambtsdragers? God geeft die gave. Waarom? Nou, het is een middel tot een bepaald doel. Het is geen doel in zichzelf dat je op een gegeven moment zou kunnen constateren, nu ben ik ongeveer een goede ambtsdrager en dat is dan waar het om gaat. Nee, God rust ambtsdragers toe ter wille van de gemeente. Of in bredere zin, ter wille van alle mensen waarmee wij als ambtsdragers in contact komen. Met het doel dat u, dat jij, mag komen tot geloof en bekering. Dat is het doel van die gave. God rust mensen toe met een geest van kracht, liefde, bezonnenheid. Zodat u en jij zult komen tot geloof en bekering. En er gebeurt in de kerkraad heel veel en er is heel veel werk wat moet gebeuren. U hebt er vast al iets van gehoord en iets van gemerkt, maar het zal vast nog meer zijn dan jullie nu denken. Vergaderwerk, besprekingen, overleg, bezoekwerk, denkwerk, uitvoerend werk. Er moeten catechisaties worden gegeven, er moeten huisbezoeken zijn en de kerkbodem moet worden gedaan en de preken moeten worden geregeld en nou ja, nog veel meer. Ik zal het niet allemaal opnoemen. Wat veel werk moet er in een kerkenraad gebeuren. En toch, al die dingen zijn, als erop aankomt, bijzaak. Het belangrijkste van het ambtelijke werk is contact met mensen. Eigen gemeenteleden, maar ook mensen daarbuiten. Om met deze mensen, met wie je ook in aanraking komt als ambtsdrager, te spreken over geloof en bekering. Daarom zien we dat Paulus in dit gedeelte daar ook over spreekt in vers 8, 9 en 10. Schaam u dan niet voor de getuigenis van onze Here. Schaam je er niet voor. Dat is je taak, Timotheus. Om dat getuigenis, om die boodschap over de Here Jezus te geven. Want het is zo'n goede boodschap, vers 9, die ons heeft zalig gemaakt en ons geroepen met een heilige roeping. Vers 10, Jezus Christus die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid, de onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht. Daar gaat het over, een boodschap die gebracht wordt met kracht, liefde en bezonnenheid, een boodschap over de Heer Jezus. Wel, daar gaat het over. Daar is het voor bedoeld. Waarom is daar kracht voor nodig? Wel, dat de ambtsdrager zonder schroom en zonder vrees en zonder angst ook echt de oproep laat klinken van geloof en bekering. Dat is maar geen vriendelijk verzoekje wat tot je komt. Een mild advies waar je misschien wel of niet mee kunt doen, net naar wat je ervan vindt. Nee, gemeente, als jij vandaag het woord hoort, komt dat tot je als een bevel. Een bevel van geloof en een bevel van bekering. Je kunt niet doorleven zoals je nu leeft. Er moet wat veranderen in je leven. Er is een bevel van geloof. We kunnen de Heer Jezus maar niet laten roepen. Hij vraagt om geloof en hij vraagt om vertrouwen. En om die boodschap te brengen is er kracht nodig. Is er overtuigdheid nodig. Is er ernst nodig. Dat wij dit woord niet maar voorbij laten gaan. En dat een ambtsdrager niet halfslachtig en vol vrees en bibberend en bevend die boodschap brengt. Maar resoluut en duidelijk. Ook op de huisbezoeken. Ook in de ontmoetingen. Bekeer u. Geloof het evangelie. Dat is nodig. Daar mag geen onhelderheid over zijn. En daarom geeft God de ambtsdragers een geest van kracht. Maar hij geeft ze ook een geest van liefde. Een goede ambtsdrager die doet dat werk niet voor zichzelf, maar voor u en voor jou. Uit liefde, uit bewogenheid. Kijk dus naar het begin van vers 6. Om welke oorzaak staat er? Wat is dat voor oorzaak? Waar neemt Paulus zijn reden vandaan? Wel, hij sprak in vers 5 over het geloof. Ik ben verzekerd dat dat geloof ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak, enzovoort. Met andere woorden, Paulus die zegt, Timotheus, jij hebt zelf het geloof ontvangen en je mag zelf delen in de zaligheid. En als je weet wat dat inhoudt, dan word je bewogen en liefdevol en betrokken op andere mensen. En dan gun je hen dat ook. Om welke oorzaak? En dat is een ambtsdrager. Die bewogen is en liefdevol is. Die dat niet doet om zijn eigen ego te strelen en om er wat mee te worden. Maar die zelf dat geloof mag kennen en daarmee gunnend wordt en andere mensen dat ook wil geven. En de diaken in het bijzonder, om in het diaconale werk de milde handen en de vriendelijke ogen van de Heere Jezus zichtbaar te maken. Dat is een geest van liefde. En ten derde geeft God een geest van zelfbeheersing. Waarom? Wel dat een ambtsdrager, wanneer hij zijn taak doet, in het contact met u als gemeentelid, er rekening mee houdt dat er wel eens verzet en weerstand en boosheid kan komen. En dan komt het erop aan, broeders. Worden we dan ook boos? Zijn we beledigd? Zijn we op onze tenen getrapt? Of hebben wij een geest van zelfbeheersing, van gematigdheid? En accepteren we dat? Zijn we bereid om dat te lijden? Paulus wist daarvan. In vers 15 spreekt hij erover. Gij weet dit, dat alle die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben. Onder welke is Figellus en Hermogenes? Wie dat precies waren, weten we niet, maar het waren misschien wel nabije vrienden van hem geweest. En alle in Azië hebben zich van hem afgewend. Wat een enorme teleurstelling. Want ambtelijke werk levert soms ook veel teleurstellingen op. Kun je daartegen als ambtsdrager? Of word je moedeloos? Verlies je zelfbeheersing? Nee, als het goed is, heb je een geest van gematigdheid, van bezonnenheid, van zelfbeheersing. En weet je dat dit gebeuren kan. En ga je door in je ambtelijke werk. En je cijfert jezelf daarin weg. Waarom? Omdat de zaligheid van de mensen waar je komt, met wie je in contact bent, je zo zwaar weegt. Dat je dit werk blijft doen, ondanks de kritiek, ondanks de tegenwerking. En daarom, ik vat het samen. Wat is nu het doel van deze gave die God speciaal aan de ambtsdragers geeft? Dat is de uitbreiding van het koninkrijk van Christus. En met dat doel geeft God ambtsdragers aan de gemeente. Gemeente, zult u zo deze broeders ontvangen? Zult u zo denken en kijken naar de kerkenraad? Als mensen die door God gegeven zijn, die toegerust zijn met een geest van kracht, liefde en bescheidenheid, ter wille van u en ter wille van jou. Dat God deze mensen zal vervullen met de juiste houding en de juiste instelling, zodat hun ambtelijke werk geestelijke zegen zal voortbrengen en het koninkrijk van Christus wordt uitgebreid. Ik heb die woorden al genoemd uit de Dordtse leerregels, ik noem ze nog een keer. Als wij ons werk het meest vaardig zullen doen, dan gaat het werk van God het beste voort. We gaan naar onze derde gedachte. De oproep aan allen. Dan kijk ik naar de woorden van vers 6. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave die in u is. Dus broeders, wij hoeven daar niet aan te twijfelen dat God u die gave geeft. Dat belooft hij. Dat doet hij. Die gave is er. Wij hoeven niet onzeker te zijn, we hoeven niet te twijfelen over het ambtelijke werk. Maar wij krijgen wel de oproep om die gave op te wekken. Om er wat mee te doen, om die gave, dat geschenk van God, te benutten. En dat betekent dat wij niet mogen toegeven aan een geest van vreesachtigheid. Dat woord vreesachtigheid hier in de tekst betekent niet dat je soms niet bang bent. Eerst huisbezoek, eerst een keer preek lezen misschien. Zijn dingen die je met spanning en zorg kunnen vervullen. Mag dat niet? Ja, dat mag wel. Maar het gaat hier over lafhartigheid. Mensen die weglopen voor hun taak. En daar mogen wij niet aan toegeven. Wij mogen niet aan die geest toegeven van vrees en lafheid en bangheid. Maar wij moeten die gave opwekken. Van kracht, liefde, bezonnenheid. Het is soms heel veilig. En het klinkt heel rechtzinnig om te zeggen dat je in jezelf zo krachteloos bent. En onbekwaam tot het werk. En dat je allemaal tekorten en gebreken bij jezelf waarneemt. Zal waar zijn, broeders. Maar het is niet het enige wat we mogen zeggen. Want God geeft een kracht. Geeft een geest van kracht, liefde en bescheidenheid. En we hebben de taak als ambtsdragers om die gave op te wekken. Om meer te weten en meer te beseffen dan alleen maar, ik ben hiertoe onbekwaam. Kijk, dat probeerde Mozes ook. God riep hem, ja, zegt hij, maar ik kan dat niet, want ik ben er zo niet geschikt voor en ik heb dit tekort en ik heb dat gebrek en daarin kies maar iemand anders. En God werd toornig op hem. Mozes, zegt God, ik roep jou. En zo roept God ons. En hij geeft een gave. En de oproep is, wek die gave op. Wat houdt dat in? Wel, houd allereerst die drieslag voor ogen. Kracht, liefde, bezonnenheid. Denk eraan. Onthoud die woorden. Neem het mee. En als je je krachteloos voelt, denk dan en besef dat God je een geest van kracht gegeven heeft. En als je naar mensen toe moet waar je geen klik mee hebt, en die misschien al zo vaak je pijn gedaan hebben, en je voelt bijna de afkeer, hè, moet ik daar nou weer naartoe? Bedenk dat God een geest van liefde gegeven heeft. En als je soms bang bent voor dingen en dreigt terug te wijken, als je bang bent voor tegenwerking en teleurstellingen, denk eraan dat God een geest van zelfbeheersing, van bezonnenheid gegeven heeft. En denk vooral aan het doel waarvoor God ons die gave gegeven heeft. Het koninkrijk van Jezus Christus. Dan mag je het werk gaan doen. In kracht, liefde, bezonnenheid. Gemeente, dat is ook een oproep aan ons, allemaal. Een oproep aan allen, zo heb ik de derde gedachte genoemd. Hoe dan? Wel, u mag kritiek hebben. Wij willen als kerkraad op dit punt aanspreekbaar zijn. Wij staan open voor kritiek. Maar ik zeg erbij, niet voor alle kritiek. Wij vinden het niet zo belangrijk, hoor, of u ons zwaar vindt of licht, links of rechts. Sommige mensen te jong, sommige mensen te oud, te voorwerpelijk, te onderwerpelijk. U mag het wel vinden, maar dergelijke opmerkingen leggen wij als kerkenraad gewoon naast ons neer. Dat is niet belangrijk. Wat wij wel willen horen is wanneer u als gemeente vindt dat de balans zoek raakt. Bij één of meerdere van de ambtsdragers of bij de kerkenraad als geheel. Als u misschien veel kracht merkt, maar weinig liefde. Of veel liefde, maar weinig kracht. Of heel veel bezonnenheid, maar zonder liefde en zonder kracht. Dan moet u als gemeentelid kritiek geven. Dan moet u dat melden. Dan moet u dat aangeven. Waar is de kracht? Of waar is de liefde? Of waar is de bezonnenheid? En ik ben ervan overtuigd, als dit het kenmerk is in het punt waarop de gemeente de kerkraad benadert en zo nodig kritiek geeft, u kunt dat, jij kunt dat als gemeentelid alleen maar doen, echt alleen maar doen, als je zelf dat doet in een geest van kracht en liefde en bezonnenheid. Alleen als je zelf daar ook naar wilt leven, kun je en mag je en zul je deze kritiek geven. En daarmee zijn deze drie woorden dus uiteindelijk een aanduiding allereerst voor de ambtsdragers, maar ook voor iedere gelovige en voor iedere christen. Een geest van kracht, een geest van liefde, een geest van bezonnenheid. Hoe komt dat, gemeente? Wel, het antwoord is eigenlijk eenvoudig. Wij zien in deze drie woorden het beeld voor ons van de Heere Jezus Christus zelf. Die krachtig was. Die liefdevol was. Die bezonnen was. Die de dingen durfde te noemen bij de naam. Maar nooit hard en hardvochtig werd. Die vol liefde en bewogenheid was. Die zo bescheiden was en zo bezonnen en zo gematigd. Dat hij alle kritiek over zich heen liet komen en voor Pilatus zweeg. Dat is de geest van Jezus Christus zelf. Een geest van kracht, van liefde, van bezonnenheid. En daarom mogen wij als kerkenraad en als gemeente opzien naar hem, de Heere Jezus Christus. Want hij geeft zijn geest. Hij geeft zijn kracht, zijn liefde, zijn bezonnenheid in onze harten. En daarom, gemeente, er zijn ook in onze gemeente, als in elke gemeente, vele, vele zorgen. Wat is er een nood? Wat is er een ellende? Wat is er een verdriet? En als je als ambtsdrager dat te zien krijgt, slaat soms de schrik je om het hart. Maar wij hoeven hier niet bij elkaar te zijn in een wat aanmächtige en moedeloze sfeer. Integendeel, wij mogen hoop hebben voor de toekomst, verwachting voor de kerk en vreugde in ons werk. Waarom? Omdat het werk eigenlijk al gedaan is. Het echte werk is door de Heer Jezus Christus volbracht. En niet door ons. Dat vraagt hij ook niet van ons, dat wij de kerk in stand houden. Dat wij de kerk voortzetten. Maar wat hij wel van ons vraagt, is dat wij, wat wij mogen doen, zullen doen in de geest van Jezus Christus. In een geest. Niet van vreesachtigheid, maar van kracht. En van liefde. En van bezonnenheid. Amen. Laten we zingen uit Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonder daan, uw roem, de volken doen verstaan. En wat er verder volgt, het is Psalm 108, vers 2. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij danken u dat wij zo uw woord mochten horen. En als wij onszelf onmachtig en krachteloos voelen en beseffen dat alles wat ambtelijk op de kerkenraad afkomt, onze mogelijkheden ver te boven gaat. dat u een geest geeft. Een instelling, een houding van kracht, liefde en bezonnenheid. En we bidden u, Heere, dat u dat in iedere ambtsdrager afzonderlijk en in de kerkenraad gezamenlijk wilt bewijzen in de tijd die voor ons ligt. En we bidden u, Heere, dat wij de vrucht van al het ambtelijke werk mogen zien in geloof en in bekering. En daar bidden wij om, Heere, dat wij, zoals wij hier bij elkaar waren, als gemeenteleden, maar ook als familie, belangstellenden, vrienden, dat we dat woord mee mogen nemen in het besef dat u daarvoor uw evangelie geeft. Opdat wij zouden horen van Jezus Christus, de zaligmaker, die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En dat voor allen die in hem geloven. Heer, heb dank voor wat u ons vandaag gegeven hebt. Geef dat het woord meegaat in onze harten. Help ons in de week die voor ons ligt. Breng ons volgende week ook weer samen onder uw woord, in uw huis, bij uw evangelie. En Heere, geef als het einde zou komen voor een van ons, dat wij voorbereid zouden zijn door te zien op hem, de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Gedenk ons zo allen tezamen, de nieuwe broeders, ook de broeders die afscheid nemen. Geef, Heere, dat zij al het ambtelijke werk terug mogen leggen in de handen van de Heere Jezus Christus. Hoor ons zo uit genade. Amen. Psalm 128, vers 1, laten we dat als onze slotzang zingen. U mag men zalig heten, diens Heeren vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. Gij zult uw noodrust vinden door de arbeid van uw hand. Wat ge u moogt om de winden, komt naar uw wens tot stand. Psalm 128, vers 1. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.